Dank u, Heer, dat Michelle weer bij ons is. Dank u, Heer, dat u er bent. Dank u, Heer, dat we bij elkaar mogen zijn om samen naar uw woord te horen. Heer, wilt u ons bemoedigen vanmorgen. Heer, wilt u ons nieuwe kracht geven door het woord wat Michelle met ons gaat delen. Wilt u Michelle bemoedigen, Heer, en aanmoedigen, Heer, om die bemoediging ook door te geven. Vanuit u, Heer, gedreven door uw Heilige Geest. Leid haar daarin en geef ons open oren, open harten om alles wat van u is te ontvangen. Michelle, wees gezegend, in Jezus' naam. Amen.
Amen, dankjewel. En trouwens, ik wil een afspraak maken van 2016... Want het is in mijn voornemen dat we dan gedurende de zomerperiode, denk juli tot september, terugkomen in onze caravan. Dus wie weet, zien we elkaar toch wel wat vaker. En dan in een nieuw gebouw, zeg. Geweldig, ik verheug me met jullie. Gedreven zal het zijn vandaag, maar ik ben ook een beetje wiebelig. Om de volgende reden, ik heb een boodschap die in mij bruist en ruist en is, maar die ik nog niet echt helemaal goed op een rijp staan. Want de Heer doet elke dag weer iets nieuws erbij. En dan wordt dat heel erg anders. Begonnen met de vorige keer dat ik hier sprak, toen heb ik u laten zien de bloedmanen. Herinnert u zich dat nog? Dat God door de manen, door de moadim, door de zon en de maansverduisteringen spreekt dat er dingen gaande zijn. Toen heb ik ook gezegd, ik ga daar niks aan verbinden. Maar het is heel duidelijk, mensen zeiden het al, onder andere degene die opende, Lianne is het? Lianne. Dat er is iets met de wereld gaande. Er is een enorme brand aan het woeden. En we hebben er allemaal last van. Is het u opgevallen, dat is een heel apart iets, dat ineens niemand meer anti-Amerika is? Had je een jaar geleden aan Nederlanders moeten zeggen Amerika, nou dan lachten ze je in je gezicht uit. Ik denk dat dit de goede is. Yes. En anti-Amerikaanse geest, die is er niet meer in Europa. Vlaggen van Amerika werden verbrand in het Midden-Oosten. En nu is Amerika hun held. Hoe de wereld kan veranderen, toch? Heeft u het bespeurd? Het is toch apart? Het is toch niet iets wat mensen ineens in het leven roepen? Of een populariteitstest die ineens het wint? Nee, de dreiging komt dichterbij. En wat ik eigenlijk op mijn hart heb en wat ik van de Heer als opdracht heb gekregen, is om de mensen te laten zien waarom de dingen gebeuren in deze tijd waar we in leven. Nou, wij weten allemaal, en dat hoef ik u niet te vertellen, dat we ons toespoeden naar een terugkomst van Jezus. Daar moeten een aantal dingen voor gebeuren. De tempel moet hersteld worden, daar moet dan ook nog een abomination plaatsvinden. Dat betekent dat daar een afgod in die tempel moet komen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Hè? Ik verzin niks van wat ik vandaag zeg. Maar het heeft allemaal wel met het Midden-Oosten te maken. En dat er dan eventjes ook nog iets anders gebeurt in de Oekraïne, wat heel dichtbij ons weer is en waar we al onze prijs voor betaald hebben. En ik hoop dat er niet nog meer prijs voor hoeft betaald te worden. Maar het gaat om het Midden-Oosten. En dan kunnen we zeggen, ja, we zijn in de plaats gekomen van Israël. Vergeet het. We zijn niet in de plaats gekomen, we zijn erbij gekomen. Zeg, ja, maar dat heb ik helemaal nooit geleerd. Wij zijn het en nee, we zijn erbij gekomen. En we zullen toch moeten kijken naar Israël. Ik las iets heel aparts op het internet. En even kijken of ik het, ik heb het net eventjes ge... Ik had hier trouwens, ik kan de originele doen, want ik had hier bereik. Daar staat, meer dan 2000 jaar geleden, toen het oude Israël nog een agrarisch land was, werd het Shemitah-jaar ingesteld. We gaan het dadelijk lezen in de Bijbel. Maar even actueel, nu. Er staat, er is werkelijk een renaissance, een wedergeboorte van de Shemitah in Israël. Ik heb gelezen dat de regering van Israël heeft $86 miljoen apart gezet om de boeren geld te geven, zodat ze hun land niet bebouwen. We zien dat dat dadelijk gebeurt. En men is aan het bedenken hoe men de schulden kwijt kan schelden. Onder andere hier, working for non-profit, de Shemitah Fund will take up 5000 families die in schuld zijn en ze zullen proberen hun schuld vrij te maken. Dat is mooi, hè? Stel je nou voor dat al je schulden kwijt werden gescholden. Nou, ik ben onderweg naar Zuid-Afrika natuurlijk mijn huis aan het verkopen. Er is nog niks gebeurd. Aanstaande vrijdag is voor het eerst dat er een kijker komt. Maar ik heb, en dat is in werking gezet een week geleden, toen ik over die Shemitah ook de Heer aansprak. Ik zei, Heer, als mijn huis verkocht wordt, dan ben ik schuldvrij. Dan is alles klaar. Dit is het Shemitah-jaar, doe er wat aan. Nou, toen keek ik op internet en zowaar iemand had 9 keer naar mijn huis gekeken. Ik denk, minor detail, een klein detail. Nee, ik geloof dat God de dingen doet volgens zijn principes. God is zo precies dat ik word bijna eng van de preciesheid van God. Ik zal het u laten zien. En mag ik dat alefbet, die slide, de eerste. We kennen allemaal, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou staat er tussen die hemel en de aarde, Bereshit, Elohim, God, Bara, of Bara, Elohim, de hemel en de aarde, maar daar staat er tussenin een klein woordje, en dat ziet u achter mij. En dat woordje klinkt als het, en het heeft geen enkele Bijbelvertaling gepakt. Niemand wist wat ze met dat het aan moesten. Maar in feite staat hier de alef, rechts, en de Taf, wat is de laatste letter van het alefbet? Nou, ik heb van een Joodse rabbijn geleerd dat God eigenlijk in zijn oorspronkelijke scheppings-DNA dit al had neergelegd. Want zie je, als je geen alfabet hebt, heb je geen taal en kun je ook niks in aanzijn spreken. Dat is mooi, hè? En dat staat in onze Bijbels, alleen de vertalers wisten niet hoe het om te vertalen. Maar ik ga het u nog spannender maken, want dat wist die Joodse rabbijn niet, maar ik wel. Als we dit in het Grieks zouden zeggen, dan zouden we zeggen, de eerste letter van het alfabet is de alfa en de laatste is de omega. Dus God heeft zo precies al in het begin van zijn Bijbel Jezus op laten komen. Alleen hij schreef het niet in het Grieks. Hij schreef het in het Hebreeuws. Overigens, dat Hebreeuws op zichzelf is al interessant. Abraham, was hij een Jood? Nee, wat was hij dan wel? Ja, zou je zeggen. Is ook zo. Maar hij wordt benoemd. Hij wordt benoemd in het Nieuwe Testament. Hij wordt een Hebreër genoemd. En Hebreeër betekent iemand die komt van de andere kant. Van de andere zijde. Dus in feite zijn we allemaal Hebreeërs. Want ik weet niet hoe het met u is vergaan, maar ik ben uit het Rijk der Duisternis gekomen en gezet in het Koninkrijk van het Licht. Halleluja. Dat is mooi, hè? We zijn dus allemaal Hebreeërs. Nee, hij was inderdaad geen Jood, want de Jood zat nog in zijn lendenen. Want eerst was het Jacob die de naam Israël kreeg en uiteindelijk het woordje Jood is gekomen. Afgeleid van Juda, zijn kleinzoon. Goed. God is zo precies, dat zijn taal is geweldig. Eén woordje. Het woordje daarna, de slide daarna. Of daaronder, ja, dat is dit. Dat is shalom. Van rechts naar links. De shin, de lamet, de waf en de mem. In de tijd van Abraham schreef men die letters anders. En die zie je daaronder. De eerste is een W, maar het is geen W. Dat zijn twee scherpe tandjes, twee scherpe voortandjes. En dat staat voor vernietiging. Dan de tweede letter, de lamet, dat is een herderstaf met een schepje eronder, dat ze zo de schapen attent konden maken op de aanwezigheid van de herder, om hem terug, het schaap terug te roepen. En dat staat dus voor autoriteit. Dan heb je daar de waf. En de waf is aan de ene kant, de zesde letter van het alfabet, een spijker die onder andere in de hand geslagen is van Jezus. Maar ook, ben een kampeerster, een haring waar je tent mee vastzet. Of een haak waarmee je twee dingen met elkaar verbindt. En het laatste, dat lijken weer van die twee voortandjes te zijn, maar het is het niet. Het zijn ruwe baren die door een stormachtige wind in verwarring zijn gebracht. En het staat voor chaos. Dus wat is shalom? Shalom is de vernietiging van de autoriteit die vastgehaakt is aan chaos. Nog een keer. Shalom, vrede, is de vernietiging van de autoriteit die vastgehaakt is aan chaos. Nou, ik denk dat ik u niets nieuws vertel als ik u zeg dat deze wereld op dit moment in chaos is. De regeringen zijn in chaos. De regeringen weten niet wat ze moeten doen. De financiën zijn in chaos. Daar heb ik ook last van. Want als ik mijn huis moet verkopen, dan heb ik behoorlijke moeite om zoiets te doen, omdat er een heleboel mensen geen hypotheek meer kunnen krijgen. Mensen huren liever, omdat er geen vastigheid is. Er is chaos in hun leven. Nou, kom even mee naar Bijbel. En wel in. Dit mag weg. In Exodus 23 vers 1. Vers 10, sorry. Het is trouwens 2, waarom zeg het? Ja, nee, 22 vers 10 en 11. Oh nee, ik zie het. Het is wel 23, maar vers 10. Hoofdstuk 23, vers 10. 6 jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen, maar in het 7e zult gij het braak laten liggen en het met rust laten, opdat de armen van uw volk eten. En wat zij overlaten, zal het gedierte des velds eten. En evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. En dan even naar de volgende tekst in Deuteronomium 14 vers 25. Het is 15 vers 1. Ik weet niet, mijn iPad is raar aan het doen. Verschiet af en toe van bladzij. Ik ga het even zeggen, het is 15 vers 1. Na verloop van 7 jaar zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben. En dit is de wijze van kwijtschelding. Iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende kwijtschelden. Hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de Heere heeft afgekondigd. Het is een ordonnans, een verordering van God. Dat het land braak moet liggen. En dan in het 6e jaar geeft het land ook dubbel zoveel opbrengst. En dat is nu weer aan het terugkomen in Israël. En ook die terugbetaling van alle schulden. Weet je, als ze van de dagen van Abraham dit hadden gedaan. De dagen van Mozes dit hadden gedaan. Dan was de hele wereld in een goede economie. En ik ga het u bewijzen. Ik heb u verteld van die bloedmanen en van die zonsverduisteringen. God is zo precies in de constellatie, maar zo is hij ook precies in het managen of helpen managen van deze aarde. Nou, ik weet niet hoe jullie ervoor staan. Misschien ben je heel rijk, dan ben je gezegend mens, heb je dingen goed gedaan. Maar de meeste van ons in Nederland, helemaal onze jonge mensen, die moeten ploeteren. Soms moeten man en vrouw samenwerken om maar een beetje de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ik denk dat het belangrijk is dat we een paar dingen gaan doen in deze tijd. Ik citeer u het gebed dat de Heer Jezus ons leerde. Daarin zeggen wij, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ze ook op aarde. Correct? Dit is de tijd dat het koninkrijk van God gezien moet worden hier op aarde. Klaarblijkelijk is de vijand, zo heeft de vijand zo kunnen roven, dat we er allemaal armetierig aan toe zijn. Al was het alleen maar omdat we leven in een totaal vervuilde wereld. Nou, dit is geen politiek verhaal, het is misschien een heel klein beetje geschiedenisles. Maar ik ga u laten zien in welke tijd we leven en wat wij er ook aan kunnen doen. Kom met mij mee naar Jesaja 9, vers 9. En dat is het echt. Halleluja. Er is één land in deze wereld, en daarom noemde ik het ook, dat zich heeft willen veridentificeren met Israël. En dat is Amerika geweest. Toen Amerika ontstond, toen was het een... op basis van godsdienstvrijheid. De Pilgrim Fathers die achterna gezeten werden door de katholieken uiteindelijk. En de Anglicaanse kerk, die een afschaduwing is van de katholieke kerk, die gingen naar Amerika in de Mayflower, een schip. Ze hebben de bergen in Amerika ook genoemd naar de bergen van Israël. Maar nog meer. Dus er is altijd wel een godsbesef in de hoofden van de Amerikanen geweest. Alleen, net zoals in Israël, zijn ze steeds verder van God af komen te staan. Dat hoeven we niet te verwijten, want wij hebben hetzelfde gedaan. 80 jaar geleden leefden we nog volgens in ieder geval de 10 woorden van God, de 10 geboden. Maar nu zijn we al zo tolerant geworden dat alles kan. Kinderen mogen in de moederschoot vermoord worden en niemand krijgt ernaar. Het kan allemaal gebeuren. Oude mensen, die kunnen zelf kiezen, en jonge mensen trouwens ook, kunnen zelf kiezen dat hun dood ingaat wanneer zij het vinden. En wanneer ze een jurist en rechter ervan hebben overtuigd dat het tijd is voor hun om te gaan. Het is moord. In de oude tijd in Engeland, als je zelfmoord pleegde, dan kreeg je daarna nog eens een keer een straf, want het was een zonde om zelfmoord te plegen. Wat zijn we ver afgekomen van de dingen van God. En toen, 2001, gebeurde er iets. We hebben het net vorige week herdacht, want de nieuwe toren is in bezit genomen. Heeft u hem toevallig op de televisie gezien? Een zeshoekige toren die 1 etage hoger is dan de oude torens. Ik lees jullie uit de Bijbel. Jesaja 9 vers 9. Tichelstenen zijn gevallen, maar met gehouwen stenen herbouwen wij. Wilde vijgenbomen zijn geveld, maar ceders zetten wij daarvoor in de plaats. Deze tekst werd geciteerd een dag nadat de Twin Towers gevallen was. 11 september zijn ze vernietigd geworden. En 12 september was er iemand van de regering die als een troost deze tekst citeerde. Tichelstenen, stenen zijn gevallen. Maar met gehouwen stenen herbouwen wij. Een wilde vijgenboom zijn geveld, maar ceders zetten wij daarvoor in de plaats. Weet je, deze man had niet eens door dat er onderaan die torens wel degelijk een wilde vijg stond. En die is totaal oneigen aan Amerika, want daar is het hartstikke koud in New York in de winter. En zo'n boom hoort daar niet, die hoort aan de Middellandse Zee te staan, maar die stond er wel. En wat gebeurde er? Toen die stenen naar beneden kwamen, waren er ook nog metalen balken. En misschien herinner je je nog dat er zo'n metalen balk naar beneden kwam en die vormde met een andere metalen balk een kruis. Weet je dat nog? Sommigen van u. Dat is op televisie geweest, het is op de christelijke tijdschrift geweest. Dat was heel apart, zo'n kruis. Maar wat was er nou gebeurd? Die boom had die metalen balk tegengehouden. Anders was hij gevallen op een ander gebouwtje. En dat gebouwtje is gespaard gebleven. Wat totaal niet kon met zoveel vernietiging van die torens. En dat gebouwtje was een klein kapelletje. En dat heette St. Paul's Chapel. En in die St. Paul's Chapel is er iets gebeurd. En daar wil ik toch even je aandacht voor vragen. Toen de Verenigde Staten opgericht werd en zijn eerste president George Washington ingezegend werd, geïnaugureerd werd, was dat in de stad New York. New York is nooit de hoofdstad geweest van de Verenigde Staten. Maar het was daar dat hij werd ingelijfd en ingezegend als president. En hij nam toen zijn regering naar deze St. Paul's Chapel. En daar hebben ze de kersverse Verenigde Staten aan God opgedragen. En Heer, als wij het pad dat u voor ons heeft daarvan afwijken, wilt u dan ons corrigeren? Apart. Apart staat. Je kan het nog lezen, je kan het bezoeken. En iedereen staat verbaasd dat dat kapelletje er nog is. Toen die regeringspersoon deze tekst las, ik snap hem wel, wilde hij eigenlijk zeggen: onze vijanden krijgen ons niet klein. Er is wel het een en ander gebeurd, maar wij zullen terugkomen. En we zullen met gehouwen steen, het zal niet meer vernietigd kunnen worden. Nou, toen Ground Zero bouwrijp was, hebben ze ook inderdaad een enorme grote steen uit de bergen van Upstate New York daar neergelaten als een soort fundament voor de nieuwe toren. Daarna hebben ze er beton over gegoten, uiteraard. Maar dat ligt daar. En daar zijn met de nodige rituelen en weer het noemen van deze tekst is dat gebeurd. Er kwam een tweede kraan en die heeft op de plaats van die vijgenboom een ceder neergezet. Ze hebben het precies uitgevoerd zoals het hier staat. Alleen ze zijn één ding heel goed vergeten. En dat is dat je een tekst nooit uit zijn context mag halen. Dus laten we even de teksten ervoor lezen. In vers 7. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En het ganse volk zal het ervaren. Efraïm en de inwoners van Samaria die in hoogmoed en trots, grootsheid van hart hebben zeggen: tichelstenen zijn gevallen. Ze waren zo arrogant. En weet je, die arrogantie zette zich voort in de regering van Amerika. Want Amerika die zei tegen hun architect: als je het bouwt, 1 etage hoger. Want de mensen moeten zien dat we onverslaanbaar zijn. Ze waren arrogant. Weet je dat in de tijd van toen tot nu er meer abortussen zijn gepleegd in Amerika. En er meer homo-wetgeving is gegeven. Antigoddelijke wetgeving is gemaakt in deze. Dus helemaal niet heeft de Verenigde Staten dit ter harte genomen en gezegd: Heere, in uw woord staat: if my people humble themselves, als mijn volk zich verootmoedigt, dan kan ik het land genezen. Amerika heeft zich vereenzelvigd met Israël. En dan zegt de Heere in het vers 10 daarna: doch de Heere verhief rezens tegenstanders tegen hen en hij hitste hun vijanden op. En dan staat in mijn Nederlandse NBG Aram in het oosten, in mijn Engelse Bijbel in de nieuwe vertaling staat Syrië in het oosten. En de Filistijnen, voorlopers van de Palestijnen, in het westen. Iedereen heeft naar de televisie gekeken, Gaza ligt in het westen. Waar wonen de Palestijnen onder meer? Daar. Waar is Syrië? In het oosten. En zodat zij Israël gulzig verslonden. Nou, bij mij kwamen op een gegeven moment, zo'n 2 maanden geleden, een aantal verhalen bij elkaar. Een aantal openbaringen. Ik ben profetisch genoeg om te weten of een openbaring een gat in de markt is, of een werkelijke openbaring van God. Snapt u dat? Soms dan zijn er mensen die dingen verzinnen om maar iets nieuws te hebben. Maar soms is het God die spreekt. En wat ik hier zeg, is het is God. Maar onderzoek het zelf, absoluut. Maar het is God die spreekt. Toen ik dit voor het eerst sprak, was ik in een klein kerkje in Zwitserland. Heel piepklein, worp, waren wel veel mensen gekomen. Omdat iedereen verwachtte dat ik over iedereen ging profiteren. Want in Zwitserland hebben ze dat idee dat als ik overal waar kom, dat ik over iedereen moet profiteren. Doodeng, want het is niet mijn profetie, het is Gods profetie. En hij doet het dan ook wel vanwege de verwachting van de harten. En die avond zei de Heer, ik wil dat je hierover spreekt. Ik zei, ik heb het nog helemaal niet bij elkaar hier, wat moet ik zeggen? Hij zegt, komt wel goed. En ik sprak erover. En toen ik thuis kwam, toen luisterde ik naar het Nederlandse nieuws. Het was 11 uur, ik had nog net van 11 uur. En daar werd verteld dat de tweede journalist was onthoofd. En ineens dacht ik, ze zijn... Oh ja, en de commentator die zei, dit is de eerste keer dat de terroristen zich direct tegen de president van de Verenigde Staten hebben gekeerd. Want hij heeft gezegd, die beul heeft gezegd, Obama, wij snijden deze halzen door omdat jij zo brutaal bent, arrogant bent, dat woord gebruikte niet, om ons te bombarderen. En ik dacht, ze zijn Amerika nou aan het verslinden met hun muil. Ze hebben zich geïdentificeerd met Israël. Maar met je mond kun je verslinden. Een vloek komt door de mond. Maar prijs de Heer, ook een zegen komt door de mond. Nou, even terug weer naar die vers 9. Die wilde vijgenboom, die daar dus niet hoorde te zijn, die vonden ze wel een held. Dus daarvan hebben ze de restanten en de wortels hebben ze uitgegraven. En die hebben ze in brons gegoten en tentoongesteld in de meest belangrijke straat van de wereld. Wat is dat? Wall Street, in een klein museumpje. Waarbij ik u mag vertellen dat Wall Street ontstaan is op een verbond, een verdrag, een agreement. Die heet de Button Tree Agreement. En de Button Tree en de Sycamore Tree, of de vijgenboom, zijn broertje en zusje, heel apart. Al deze dingen zouden eigenlijk, als men beseft dat God in controle is, en iedereen in Amerika al hebben moeten alert maken dat er iets gaande was. Maar het gebeurde niet. Dan ga ik u ook vertellen dat in 2001 begon net dat Shemitah-jaar. In september 2001 was er zo'n sabbatsjaar, zo'n Shemitah-jaar, waar er niet verbouwd mocht worden en waar de schulden kwijtgescholden mochten worden. En wat gebeurde er? 7 jaar later, in 2008, wat viel er toen? Wall Street. Is het toeval? Of is het designed? Is het zo ontworpen? Als ik u nou vertel dat inmiddels ben ik terug gaan zoeken naar alle Shemitah-jaren. Dat de crisis van de dertiger jaren, 31, begon in een Shemitah-jaar. 39 was er een Shemitah-jaar, 38, 39, want we hebben altijd 2 jaren nodig hè, om 1 Joodsjaar te hebben. Was er een Shemitah-jaar. In 2001... was er natuurlijk ook een dip naar aanleiding van dit. 2008 begon de crisis waar we nu nog in zitten. En afgelopen 23 september is het volgende Shemitah-jaar gebeurd. Ik denk, en een aantal, ik was op een economische, de European Economic Summit in eind september. En de meeste mensen die verwachten dat er een ergere crisis komt. Belangrijk dat je vasthoudt aan je bezittingen en zet het om in iets wat blijvend is. Belangrijk. Gewoon een tussendoor opmerking. We zitten midden in een Shemitah-jaar. God zegt, ik wil dat de mensen vrijkomen van hun schulden. Nou, dat is iets wat ik in Amerika ook heel vaak heb gehoord en God ook heeft gedaan. God wil ons schuld vrijmaken. Niet alleen maar van zonden vrij, maar ook gewoon dat wij recht van lijf en leden, van niemand afhankelijk zijn in deze wereld. Is dat bijbels? Absoluut. Denk aan de oudvaders. Al die oud, zelfs al waren ze, Abraham was een asielzoeker. wel in het land waar God hem het asiel had verleend, het beloofde land. Maar alle oudvaders die begonnen met niks en die eindigden met alles. Dit is heel actueel, lieve mensen, ook voor jouw leven. Ook voor uw leven. Vindt u dit nog leuk of vindt u dit vervelend? Het lijkt me heel fijn als onze armoede verbroken wordt. En dat we rijk gaan denken. Niet om erop los te leven, niet om de luxe, maar de fondsen moeten vrijgezet worden om een ieder weer ruimte te geven om te laten leven. Goed. Het Shemitah-jaar, daar zitten we dus nu ook in. 2008 was daar. En wat moet ik hier nog meer over vertellen? Oh ja, Psalm 83, en dit moet u echt gaan onderzoeken. Psalm 83, dat is een hulproep van Israël naar God. Want om het land heen zijn er vijanden die hem aanvallen. En als je die landen naar de huidige tijd converteert, zoals ik daarnet heb gedaan, Aram in het oosten, Filistijnen in het westen, Palestijnen in het westen. Dan zie je dat al deze landen met hun grenzen aan Israël liggen. Nou ga ik een gedachte weergeven. En ik weet nog niet, ik moet dit nog onderzoeken, maar het is wel een gedachte. En als het gebeurt, dan weet je dat het een goede gedachte was. Maar dit is een profetie waar we op moeten wachten. Ik denk dat Israël, net zoals in de Zesdaagse Oorlog, weer zal winnen. Onmogelijk, want het zijn landen die rondom Israël zijn. Dan komt er een vredesperiode waar de tempel ook herbouwd kan worden. Dan moet natuurlijk die moskee weg, maar die moskee die kan best in een gang vallen. Want onder Jeruzalem zijn niet de gangen van de Hamas-mensen. Maar daar zijn gangen die al tijdens David bestonden. Dat was onder andere een gang waar David Jeruzalem van binnenuit heeft veroverd. Toren, watertoren, watergangen. En dus een kleine aardbeving is er voor nodig en de moskee die valt in de grond. Nou is dan de nodige problemen geven, want dat zullen ongetwijfeld de moslims zeggen, dat heeft Israël expres gedaan. Maar goed, dat zien we dan wel als het zover is. Als Israël inderdaad blijft overleven, wat ik denk, want de veiligste plek op aarde is altijd de Olijfberg, want daar moet Jezus op terugkomen. Kun je niet omheen, kun je niet langs, die berg moet blijven bestaan. Dan kan de tempel herbouwd worden en komt er vrede zijn. Of we daarvoor naar de Heer gaan, of daarna pas, dan wil ik dat zullen we wel zien. Ik vind onzin om over grote verdrukking te spreken, want die kinderen die in Noord-Irak systematisch onthoofd zijn, mensen in China die lijden, mensen die op andere plaatsen vervolgd worden, hun hoef je niet te spreken over een grote verdrukking. Ze zitten er middenin. Daar is onze kleine financiële crisis, waar we toch nog bijzonder aardig hebben, is niets mee vergeleken. Dus het is heel belangrijk dat je in je hoofd houdt dat er nog een toekomst is, ook voor Israël. Nou, dit is allemaal prachtig en mooi. Nou ga ik allemaal leuke dingen vertellen. Daar heeft u echt wel behoefte aan, na al dit verschrikkelijks. Leuk iets is dat in het jaar 2000, voordat de torens vielen, er een man is geweest, toevallig ook in Amerika, die heet Lou Engle en die heeft jonge mensen opgeroepen om te bidden en te vasten voor hun omstandigheden, maar ook voor hun land. Hij dacht daar 250 mensen te mogen ontvangen. Er kwamen 270.000 jonge mensen op af. Wauw. Daar is een enorme gebedsbeweging uit ontstaan, die nu nog steeds bestaat uiteraard, en die heet The Call, de roep. Was een andere organisatie, de Call to All, en evangelisatie en gebedsorganisatie, die heeft zich daarbij gevoegd. En alle andere gebedsorganisaties, die hebben zich verbonden. Nu is het zo dat de jonge mensen, en prijs de Heer voor jonge mensen, prijs de Heer voor het radicalisme in jonge mensen, en laat dat je nooit ontnemen. Die zijn nu zover dat ze niet alleen 40 dagen vasten, maar daarbij ook nog zeggen, ik wil een Nazarener gelofte afleggen. En voor 7 maanden ga ik mijn haar niet knippen, maar ik ga ook geen, in het Engels is het sweets and meats eten. En we eten geen zoetigheden, geen zoutjes, niks. En ook geen vlees. Dan kom je terecht op het Daniël-dieet. 7 maanden lang. Bidden en vasten voor deze wereld. Want de afgelopen Global Day of Prayer, wereldgebedsbijeenkomst, op Pinksteren. Toen was ons oog natuurlijk op opwekking gericht. Daarom is het ook aan mij voorbij gegaan. Waren er 900 miljoen christenen over het ganse rond der aarde die met elkaar vasten en baden voor deze wereld. Halleluja. Zeg je nou, dat heeft dan nog niks opgeleverd? Nee, ik denk dat God een grotere bijeenkomst wil. Er zijn zo 2,1 wedergeboren, nee sorry, 1,2 wedergeboren geestvervulde christenen op aarde. Dus dat was niet zo gek ver vandaan. Doe daarbij alle andere kerken de eenheid en je hebt een geweldig leger. God wil eenheid geven. In ons gebed vooraf bad er iemand om de eenheid. Ik geloof dat we eenheid moeten hebben. En nou ga ik onszelf aan het werk zetten. Kom met mij mee naar Daniël 10. Het is een tekst die ik hier wel eerder heb gezegd, maar ik weet nooit of ik het bij de dames heb gedaan of in de bijeenkomst. En anders is er maar kracht in de herhaling. Daniël was een man die kende de tijd. Hij was een profeet. Hij was een profeet. Daniël 9 is het. Daniël 9 vers 1. Hij was een profeet, maar hij las ook in het woord van God wat de tijd was. En dan staat er in vers 2. In het eerste jaar van het koningschap van Darius lette ik op in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Nou, wij zitten precies 8 jaar in de crisis. Dat heeft u vast niet bijgehouden, maar dat klonk op mijn Nederlandse radio. Want vorige week is de Dow Jones in Amerika weer gevallen. En toen zei onze Nederlandse commentator, het herstel is dus klaarblijkelijk niet zo sterk als we gedacht hebben. Dus we zitten er nog in. Nou, Daniël die las in de profeet Jeremia dat Jeruzalem 70 jaar in crisis zou zijn. Weet u waar dat staat toevallig? Als ik u de vers ervoor citeer, dan weet u het allemaal. Het staat namelijk in Jeremia 29 vers 12 en verder. En vers 11, wat staat daar? 11 vers 29, wat staat daar? Nee, 29 vers 11. Wat staat daar? Want mijn gedachten over u zijn gedachten van voorspoed, precies. Het is heel goed iets wat je moet onthouden. Gods gedachten over ons zijn voorspoed. En dan gaat hij verder, want die 70 jaar, als je je hart, volledig met je hart naar mij zoekt, zal ik je fortuin teruggeven. Halleluja! Ik weet niet of je mensen zijn die in de crisis ook nog gelden die belegd zijn, verloren zijn. Ik heb een paar vrienden die zijn alles kwijtgeraakt. Maar de Heer zegt, als je met je hele hart mij zoekt, dan zul je je fortuin terugkrijgen. Ik heb nooit veel verdiend, maar ik wil mijn fortuin terugkrijgen. Halleluja, halleluja, halleluja. En God heeft altijd voor me gezorgd. Als iemand dat weet, dan ben ik dat. En dan gaat Daniël er wat aan doen. ben zo blij met het boek van Anne van der Bijl. God laat zich verbidden. Onze crisis kan ophouden als ze de handen ineenslaan en in gebed gaan, in voorbeden gaan. Er zijn maar weinig mensen die in voorbeden weten te gaan. Voorbeden denken we, Heere, wilt u alstublieft de crisis oplossen? Nee, wat zit er achter de crisis? Heere, wilt u ons vergeven dat wij nooit met uw economie hebben rekening gehouden? Er zijn nu mensen, zakenmensen, die een nieuw manier van zaken doen willen hebben. Eerlijk, zonder manipulatie. Bijna onmogelijk in deze wereld. Want alle zakenlui die kunnen manipuleren. Ze weten hoe het moet. En op het moment dat het nodig is, zullen ze het toepassen. Tenzij je hebt gezworen aan God. Nee, je mag niet zweren. Een belofte aan God hebt gedaan. Heere, ik anders. En er zijn nu zakenlieden. Ik was met 30 sprekers. En 150 zakenmensen, topzakenmensen van deze wereld. Daar waren biljonairs bij. Die dit onderschreven. We gaan het doen op Gods manier. Want als we op Gods manier de dingen gaan uitvoeren, dan komt zijn economie weer op zijn plaats. En daar kunnen jullie als nieuwbouw ook wel wat van gebruiken, denk ik. Daniël zegt, ik pik het niet dat er 70 jaar crisis zal zijn. Dat Jeruzalem 70 jaar braak zal liggen. En dan richt hij zijn aangezicht tot de Heere om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis en zei, ach Heere, gij grote en geduchte God die vasthoudt aan het verbond en zijn goede tierenheid jegens hen die u lief hebben. Wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld, zijn wederspannen geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. En wij hebben niet geluisterd naar uw knechten de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten, onze vaderen en tot het ganse volk des lands. En dat kunnen we ook zeggen van ons land. Als we inderdaad abortus als een exportmiddel hebben gemaakt. Ik was in Zwitserland, diezelfde periode dat ik dit voor het eerst predikte. En daar was een oma die zei, ik heb zo moeten bidden. Want mijn kleindochter was ongewenst zwanger geraakt. Had een ticket gekocht naar Amsterdam om zich daar te laten aborteren. En uiteindelijk, de trein vertrok om 9:00 s'avonds. Om 9:15 kwam ze oma's kamer binnen. Ze zegt, oma, ik doe het niet. Gebed verandert. En wij zullen ook moeten bidden, Heere, niet wilt u de schande van ons land wegnemen. Nee, Heer, wij doen boete voor ons land. Wij doen boete voor alle ongoddelijke wetgeving. Wij doen boete voor al onze ongoddelijke tolerantie. Wij doen boete dat wij niet genoeg hebben gedaan en niet genoeg hebben geluisterd naar uw profeten. Want uiteindelijk is het hele woord is profetisch. Goed. Daniël wist hoe hij moest vechten. Want hij wist dat zijn vijand, vinnig, zeggen ze in het Afrikaans, venijnig is. Kom even met me mee naar Daniël 7, vers 19. En ik denk dat dit een accurate beschrijving is van waar we nu mee te maken hebben. Overigens, ik vind het heel fijn dat islam meer en meer verdeeld wordt. De Heer Jezus zegt, een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet overwinning geven. Wij christenen weten daar alles van, want we zijn zo verdeeld dat er God met zijn kracht niets kan doen. Maar ik ben ook blij, en in de positieve zin, dat de moslimwereld verdeeld raakt, want de fatsoenlijke moslims, die willen niets te maken hebben met die radicalen. En dus het wordt tijd dat wij voor alle moslims gaan bidden in de naam van Isa. En hun bekend gaan maken met Isa. Want ze zullen tot bekering komen. Ik geloof erin, u ook? Nee. Huis dat verdeeld is tegen zichzelf, gaat het verliezen. Maar goed, nou even die andere kant. Daniël 7 vers 19. wilde ik de ware zin weten van het vierde dier. Dat van alle andere dieren, er waren drie andere, dat buiten verschilde, dat buitengewoon vreselijk was, met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde, wat overbleef, met zijn poten vertrad. Is dat niet wat we zien in Noord-Irak, in Syrië? Herinnert u zich nog hoe die vrouwen, die kinderen van die bergen afgegooid werden? En van de 10 horens, welke op zijn kop waren. En van die andere, ik denk van die 10 horens, die zich verhief, waardoor er 3 uitvielen. Als je 10 - 3 hebt, kom je op 7. Dat is een teken van volheid. En ik denk dat we met wat we in de constellatie zien, met de zon en de maan, en wat ik u nu verteld heb, tot een volheid gaan komen. Maar niet een heilige volheid, een onheilige volheid. Dat IS, dat is een onheilige. Een onheilig iets. Terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak. Wat heb ik u net verteld? Obama, wij zullen. Grootspraak. Er groter uitzag dan de anderen. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hun overwon. Dat is wat er in sommige plekken gebeurt op dit moment. De vijand die lijkt te overwinnen. Ze onthoofden mensen, en dat is natuurlijk een reden. Wij deden dat in de middeleeuwen ook, onthoofden we ook mensen. Dus dat op zichzelf is niet een wreedheid alleen. Maar daar hebben ze een reden voor, want als een hoofd van een lichaam weg is, dan is dat de grootste oneer die je een mens kan aandoen. Daarom doen ze dat. Maar het is wel onbarmhartig. Het is wel een gruwel. En het zou afschuwelijk zijn, want het zou betekenen, als dit zo zou blijven, dat uiteindelijk de Turken die voor Wenen stonden niet afgeslagen werden. Ik weet niet of je dat stukje in de geschiedenis kent, maar op een gegeven moment zijn wij geen islam geworden, omdat toen de Turken voor Wenen stonden, het leger, het christenleger, de Turk heeft afgeslagen. En dit is heel lang geleden, maar het is wel gebeurd. En daarom ben ik zo blij dat in 22 staat, totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heilige des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heilige het koningschap in bezit kregen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als zo ook op aarde. Lieve mensen, daar gaat deze tekst over. Dat wij op onze voeten gaan staan en gaan regeren met God. Altijd in afhankelijkheid van God. Voelt u hem? Was het te veel? Was het een te grote belasting? Dit wordt opgenomen, u kunt het rustig naluisteren. Halleluja. Het is belangrijk. De oude vandaag kwam. Wie is de oude vandaag? De ene zegt God de Vader, dat kan. Hij was er van altijd. Ik denk dat het Jezus is op grond van het boek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Daar staat dat hij draaide zich om en ik zag een man als de zoon des mensen met haar als witte wol. Een grijzaard, een oude vandaag. En die geeft ons het recht. Nou, nu even alles bij elkaar, hè? Want u moet hier natuurlijk wel met een werkzaam boodschapje uitgaan. Want anders heb ik u entertained. Hoop ik, of in slaap moet vallen. Maar goed. Wat heeft u geleerd vandaag? Dat God precies is. Dat God zijn economie heeft vastgelegd in het Oude Testament. En dat we daar als wereld ongehoorzaam aan zijn geworden. En dat God eigenlijk continu onze aandacht probeert te trekken. Kijk nou naar dat Shemitah-jaar, want ik laat je crisis na crisis na crisis krijgen in jullie moderne high-tech wereld. Kijk nou naar mij. We zien dat Israël dus belangrijk is, maar dat wij nog belangrijker zijn. Want wij zijn de heiligen des Allerhoogste. Nou krijg je toch nog je gram. Ben je toch nog even anders. Ja, waarom? omdat wij de Messias al omarmd hebben. En wij zijn dus verbonden met de kracht van de Messias. En in de naam van de Messias mogen wij ervoor zorgen dat het Koninkrijk van God zichtbaar gaat worden hier op aarde. Dat kunnen we alleen op één manier doen. Daar kunnen we gaan evangeliseren, kun je al je tijd aan geven, maar er gebeurt er een ander belangrijk ding niet. En dat is dat wij in de hemelse gewesten gaan regeren. Wat zegt de Heer Jezus? Nou, het is helemaal Nieuw Testament. Dat wij gezeten zijn met hem in de hemelse gewesten. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Er is dus hierboven, heb ik altijd geweten, boven elk land van de wereld, is er nog een counterland, is er een tegenpartij. Dat is in de hemelse gewesten een projectie van ons land in de hemel. Hoe kom ik daaraan? Omdat als Mozes de blauwdruk krijgt van de tabernakel, dan zegt het Nieuwe Testament dat het een blauwdruk was van wat er in de hemel was en hier op aarde. God heeft onze grenzen gemaakt. God heeft de landen gemaakt met hun eigen cultuur. Daarom zul je bij mij ook nooit, omdat we een eigen cultuur hebben, ook als christen, het gevaar lopen dat je ineens Joods moet gaan worden. Nooit. Wij zijn christen. We zijn uit de Goy, de Goyim. We zijn uit de volkeren. Maar God heeft elk land, maar daarboven dat land ook. Dit land wordt gedragen door de bidders. En is bepalend wat er op de aarde gebeurt. Wat zegt de Bijbel? Alles wat wij op aarde zullen ontbinden, zal in de hemel ontbonden worden. En wat wij zullen binden, zal daar gebonden worden. Dus wij door ons gebed zetten de hemel in actie. En bepalen hoe het hemelse Nederland eruit ziet. En dat zal zijn repercussie, zijn weerslag hebben op de aarde hier. Begrijpt u dit? Is dat niet geweldig? En God roept ons allemaal daartoe op. Misschien is het wel mijn laatste boodschap in deze gemeente als gemengd publiek. We weten het natuurlijk niet. Maar laat dit dan tot je doordringen. En laat dit voor je werken. God wil de economie herstellen. En wij pikken het niet dat er zoveel jaren overheen gaan. Omdat er een Amerika is. Omdat er een Nederlandse regering is. Omdat er de regeringen van deze wereld zijn. Die ongoddelijke wetgeving maken. Maar wij zijn met een groot leger van voorbidders. Dat de armen in elkaar slaan. En dan kom ik op een andere tekst, lieve mensen. En ik kan er niet omheen. Het is één grote brei in mijn hoofd, moet ik zeggen. Maar het komt wel op zijn plek. Dan moet ik denken aan het leger in Joël. They run to the city, they rush on the wall. Zij lopen de steden binnen, ze lopen over de muren. Ze komen door de deuren en de vensters. En ze zijn zo in elkaar gehaakt dat niets een bres kan slaan. Halleluja. Nou, die eenheid bid ik Bethel toe. Die eenheid bid ik ook Bethel toe met alle kerken van de omgeving. Van Nederland, van Europa, van de wereld. Want als wij één worden, dan gaat er in de hemelse gewesten, rond het ganse rond de aarde, iets veranderen. Kijk, de mensen in India, die bidden alleen de christenen bidden. Die doen mee. Dus in sommige landen, ook in Nederland, zijn we niet zo erg vertegenwoordigd. Maar kleine bendes zijn Gods specialiteit. Ja of ja? Dus dan zullen we wel iets moeten gaan doen. Wat ik ga doen, is ik ga een oproep doen, of u het gesnapt hebt. Nou, dan mag u eerst even over nadenken of u het gesnapt hebt. Dan ga ik een oproep doen, wie er werkelijk zich aan God wil toevertrouwen. Denk aan die radicaliteit van die jonge mensen. Zeg, Heer, ik wil elke dag, wil ik 5 of 10 minuten, wil ik voor deze wereld en voor mijn eigen wereld, wil ik bidden. En dan heeft u daar ook een consequentie bij. Want dan mag u niet misgelden op de regering. Want er kan niet uit één bron iets zoets en iets bitters komen. Ah. Wij gaan dus niet meer kritiek hebben op. Maar we gaan het hooguit lokaliseren als een feit. En dan vertellen we het aan God. Heren, ik verootmoedig me over wat ze nu weer hebben gedaan. Heer, ik verootmoedig me over wat ze nu doen. Ik verootmoedig me, Heer. Wilt u ons vergeven? Wilt u ons land vergeven? Wilt u... Nou, zullen we dat eens samen doen? Sluit even je ogen. Denk na. Heb ik het goed begrepen? Kan ik een verschil uitmaken in deze wereld? In mijn kleine wereld en in mijn grote wereld? Kan ik zelfs in mijn eigen wereld, waar ik bijvoorbeeld met een baas te maken heb, die mij bespot omdat ik een christen ben, dat ik kan gaan staan? He, met je ogen dicht, hè? Ziet voor je. Dat ik kan gaan staan en zeggen, ik pik het niet langer dat je zo tegen mij spreekt. Als je wil dat ik jou blij maak, ik ben een christen en mijn opdracht is om vrede te stichten en mensen blij te maken. Dus vertel me maar waarmee ik je blij kan maken. Dat is een heel ander iets dan schelden op je baas omdat hij je zo onrechtvaardig behandelt. Het wordt tijd dat wij onze ruggen rechten, ons hoofd omhoog houden. En dat wij de mensen gaan vertellen wie we zijn. Ons territorium in bezit nemen. Nou, dan ga ik de oproep doen. Wil jij jouw gebied waar je woont, rondom deze kerk, in Nederland, veranderen? Door je strijdende gebed. Niet vragen, 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 maar zeggen, in de naam van Jezus, ik neem het niet langer. Heren, ik wil in uw naam de machten verbreken. Jullie zijn ijzersterk in het weten van hoe je machten moet verbreken. Die dit land in gebondenheid houden. Die mensen in gebondenheid houden. Als je dat wil, mag je met mij gaan staan. Halleluja. Vader, ik bid dat u de namen noteert van de mensen die staan. Dat u ook de geschiedenis die ze nu ingaan met u... En daar een recording, een boek stelt. Heer, u heeft veel boeken. En op het moment dat we vergeten, het even vergeten, dat u ons op de schouder tikt en zegt, weet je nog, je hebt toen beloofd. Wees getrouw en dan kan ik je zegenen. En vader, zo staan we hier voor u en we dragen dit land aan u op. We dragen de ontkerstening in dit land aan u op. En we zeggen tegen de vijand van God... Wij zijn hier bij elkaar in de naam van Jezus, in de naam van Vader God, in de naam van de Heilige Geest, de drie enige God, die zo precies is, dat hij precies weet dat wij hier gaan staan en tegen de vijand zeggen, je zult je verblinding terug moeten trekken. Je bent de vader van de leugen en de moordenaar van de beginnen. Maar wij nemen het niet meer dat onze regeringsmensen verblind zijn in hun tolerantie. En wij binden de machten van de vijand, zodat er goddelijke principes gebezigd gaan worden in onze stads-, provinciale en Nederlandse regering, landregering. In de naam van Jezus. Vader, wij bidden ook, bidt u nog met me mee? Vader, wij bidden ook dat de kerken die in tolerantie ver af zijn geraakt van God, de vrijzinnige kerken, dat ze weer terugkomen bij het lichaam van Christus. En dat we één met hun kunnen zijn. Wilt u ons gebruiken om de waarachtige Christus, die kracht heeft, weer terug te brengen ook in de historische kerken. Tezamen met alle predikanten. Die daar gelukkig ook nog in geloven. Heren, wilt u de vijanden van ons land, maar ook van Israël. Wilt u die doen zoals dat in Psalm 83 staat. Heren, wij bidden allereerst dat mensen tot bekering komen. Heren, wilt u grote moslimleiders tot bekering laten komen. Wil u agressieve moslimleiders tot bekering laten komen? Wilt u humanistenleiders tot bekering laten komen? Wilt u mensen uit het afgodendom tot bekering laten komen? Heren, wij bidden voor de kopstukken in de naam van Jezus. Heren, wij bidden ook voor de kopstukken van onze regeringen. Dat ze tot bekering komen. Dat zij hun hart verootmoedigen. Dat Obama niet doorgaat op deze voet, hoewel hij een aantal goede dingen doet. Maar Heere, wilt u hem tot een verootmoediging laten komen, zodat u het land, Amerika, en met daarmee ook de economie, gaat herstellen in de naam van Jezus. En dan, Heere, dan weten wij niet vanuit deze plek of de vijanden van Israël, IS, de Oekraïne, of dat types zijn van de antichrist, van die horen. Als zij niet tot bekering komen, moeten we dat geloven. En dan staat er in Psalm 83, mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind. Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet. Vervolg hen zo met uw storm, verschrik hen met uw wervelwind. Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Heere. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan. Opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste, over de ganse aarde. En daarmee zeg ik tot het volk van God, besef dat de koning der ere de oppermachtige is. Hij heeft alles in zijn hand en wij horen bij hem. Nou, mogen we daar halleluja voor roepen? Halleluja. Heren, wij prijzen u. We danken u, Heer. Dit is een enorme taak. Maar met elkaar en met u, samen met u, gaan we deze taak volbrengen. Heren, in de naam van Jezus, we prijzen u dat u in dit Shemitah-jaar ook mensen van hun schulden vrij gaat zetten. Heren, ik geloof daarin. Heren, u heeft het geopenbaard. En Heren, ik geloof dat ook in Nederland, als er mensen in armoede zitten, dat op dit moment de armoede verbroken mag worden. Ik spreek het uit in de naam van Jezus. Dat mensen weer mogen gaan leven. Dat mensen weer vrij mogen zijn. Heren, ik bid dat ook voor een vriendenpaar van mij, een echtpaartje, dat 3 jaar nog in de schuldsanering zit. Vader, ik bid dat ze in dit jaar vrij gaan komen. Heer, hoe u het versiert, dat weet ik niet, maar u bent een geweldige vader. U bent een vader van overvloed. In de naam van Jezus. Amen.